In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 35e psalm, ook psalm 35. En daarvan het eerste vers, vers 1 van 35. Twist met mijne twistes, hemel Heer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Het eerste vers van de 35e psalm. Het woord van de Heere gaan openen in de brief van apostel Paulus aan de gemeente in Rome, het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11, de schriftlezing Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen het vijfde vers van de 105e psalm. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt en handelt nooit met ons naar onze zonde. Vers 5 van 103, nadat we het geloof hebben beleden en eerst hebben geluisterd naar Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt, en de leidzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van den toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 5 en daarvan het 10e vers. Romeinen 5 en daarvan vers 10. Het woord van de Heer onze tekst luidt: want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening en de toepassing van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, God van de hemel en van de aarde. U bent God, de Allerhoogste. Een God van onbegrensde macht. Gij zijt het, die ons samenbrengt op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren in. Of misschien moet het ook zo voor uw aangezicht neerleggen. Op deze zondag tussen de hemelvaart en de wederkomst van Christus in. In deze wereld waarin het rijk van de natuur in de loop van de dag de zon mocht doorbreken, maar op het wereldtoneel er een nacht is ingevallen. Een nacht vol strijd en vol zorg. En in die nacht kijken wij naar u omhoog, biddend, vragend om uw hulp en uw nabijheid. Biddend dat gij zelf naar uw belofte, die toekomst waar gij van hebt gesproken in uw woord, een toekomst vol van heerlijkheid, dat gij die ook bewaarheid maakt. Want als we toch om ons heen zien en als we letten op hetgeen wat er leeft in ons eigen hart, dan is er toch zoveel dat ons bevreesd kan maken. Zaken waardoor wij voor u niet kunnen bestaan en zaken om ons heen die ons bang maken. En dan mogen we toch bidden om uw hulp en bovenal om de krachtige werking en doorwerking van uw woord en de doorbreking van het werk van uw Heilige Geest in hart en in leven. En zo komen we tot u om te bidden om een zegen. Als we hier in de kerk of thuis rondom uw woord zijn samengekomen, dan mogen we toch bidden dat het woord ook open mag gaan voor ons hart en voor ons leven. Als we vanavond vanuit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome ook daarin toch een stuk dogmatisch onderwijs krijgen over het nut van Christus lijden en sterven en over de vrucht van zijn hemelvaart, dan mogen we bidden dat dat onderwijs ook tot zegen mag zijn voor oud en voor jong. Heere, wilt u ze met uzelf verzoenen die nog als een vijand van u door het leven gaan? Wilt u ze opzoeken? Wilt u ze bezoeken met uw heil? Wilt u ze ontdekken aan hun zonde? En wilt u ze laten zien wat er in Christus te vinden is? Wilt u zo geven dat hun verstand verlicht mag worden en hun hart geopend en ze oog krijgen voor wie ze zelf zijn en zicht mogen krijgen door het licht van uw Heilige Geest op Christus de Heere? We bidden u, wilt u ook geven dat als ze er zijn van uw volk en kinderen hier in de kerk en thuis, voor wie het dikwijls een nacht vol strijd en zorgen is, en die soms bevreesd kunnen zijn dat ze de haven van de eeuwige rust, de oevers van de eeuwige van de gelukzaligheid niet zullen bereiken, wilt u ze dan vertroosten, opdat ze mogen zien dat Christus de levende is. En omdat hij de levende is, dat daarom hun behoud vast ligt, buiten henzelf, maar vast ligt in de offeranden van de Heere Jezus Christus. En zo wacht het toch alles op uw zegen. Mogen we u bidden, wilt u zijn met uw dienstknecht, geef hem wat hij nodig heeft. Onthoud hem de hulp en de leiding van u de Heilige Geest niet. En gedenk ons zo, zoals we hier bijeen zijn en thuis. Gij weet wat de gemeente nodig heeft. Voor de een bemoedigende zegen, voor de ander een afbrekende zegen. Voor de een woord van vertroosting, voor een ander een woord van vermaning. wilt u maar zorg dragen voor uw eigen eer. En zo mogen we heel de gemeente aan u opdragen. Het werk dat in het midden van de gemeente mag plaatsvinden. Gedenkt u de broeders van de kerkraad, ook met de gezinnen die achter hen staan. Geef hen alles wat ze nodig hebben in het ambtelijk leiding geven aan de gemeente. Gedenkt u ze, ook in de kerkraadsvergadering die in de komende week plaatsvindt, wilt u ook daarover uw zegen geven. Doe in alle dingen ook verstaan hoe afhankelijk van de hulp en de leiding van u de Heere ze zijn. Gedenkt u het werk van de kosters, het werk van de organisten, de leiding van de zonderschool, van verenigingen. We mogen u bidden, wilt u in het alles meekomen, opdat al dat werk, arbeid in uw koninkrijk, ook mag bijdragen tot opbouw van de gemeente en kon het zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. En zo mogen we ook bidden voor de kerken waartoe we behoren. Gedenkt u onze kerken. In het bijzonder bidden we op deze zondag voor de TUA, als ook daar een deel van onze gaven voor worden ingezameld. Gedenkt u onze Theologische Universiteit in Apeldoorn. Wilt u ook alle die daar doseren en studeren schenken wat nodig is. Ook daarin mogen we vragen om uw onmisbare zegen. We bidden u ook voor de zorgen die er kunnen zijn in de gemeenten. Zorgen te midden van de coronapandemie, over betrokkenheid van de gemeente, over het contact met de gemeente. Ook daarin mogen we vragen, wilt u geven dat het ook zo mag ontwikkelen dat beperkingen geheel of grotendeels opgeheven zouden kunnen worden en de deuren van uw huis voor eigen gemeente en voor mensen die buiten staan open kunnen gaan. Opdat het ook tot jaloersheid mag verwekken. We bidden u, als er zorgen kunnen zijn, ook over predikanten die zijn uitgeschakeld, mogen we ook daarin bidden om uw onmisbare nabijheid. Gedenkt u uw kerk wereldwijd, de verdrukte en de vervolgde kerk. We bidden u voor de christenen in het Midden-Oosten, die zo dikwijls vervolgd en verdrukt worden. De christenen in onder andere Syrië, waar ze op de vlucht moesten slaan en waar de christelijke enclaves uit het verleden, waar nu nog maar zo'n kleine clubjes over zijn. We mogen u vragen, zou u ook daar een keer ten goede willen werken? We bidden u voor uw bondsvolk Israël. Wat is er niet veel aan de hand momenteel? Als daar elke dag weer velen van het Joodse volk in gevaar zijn voor de raketten die neervallen en steekpartijen die plaatsvinden, dan mogen we u vragen, wilt u als een vurige muur naar uw eigen belofte rondom uw bondsvolk staan? En wilt u het evangelisatiewerk onder de Joden zegenen, opdat ze gaan verstaan dat alleen vanuit de verzoening met u door het bloed van Christus er ook echt verzoening mogelijk is met het Palestijnse volk? En zo dragen we uw bondsvolk aan u op. Waar gij nog zulke rijke beloften voor hebt gegeven, maakt u uw woord waar. Gedenkt u ook de Palestijnen, die toch ook voor een groot deel gevangen genomen worden door hun eigen leiders. We mogen u vragen, wilt u ook daar de nood lenigen? En wilt u ook daar hulp bieden? En wilt u ook onder hen doen verstaan dat de ware vrede ligt in een leven met u, de drie enige God? Zo mogen we dat conflict ook voor uw aangezicht neerleggen, biddend om uw zegen. Gedenk ons eigen land en volk, allen die over ons zijn gesteld. De kabinetsformatie wilt u daarin meekomen. Bij alle stapels papieren die op de bureaus liggen van de betrokkenen, mogen wij u vragen, geef toch dat uw woord ook op dat bureau mag liggen. En dat het ook bepalend mag zijn voor het beleid dat wordt gemaakt in Den Haag. Maar we bidden dat evenzo voor de provincie en voor de burgerlijke gemeente. We mogen u vragen, wilt u ook daar alles geven wat nodig is? Gedenkt u in het bijzonder die politici die vanuit een geopende Bijbel hun werk begeren te doen? Wilt u ze zegenen? We mogen u vragen of u wilt zijn met hen die werken in de zorg. Geef ze wat ze nodig hebben. In de verzorgingstehuizen, in de instellingen van liefdadigheid en barmhartigheid, in de ziekenhuizen, als de druk op de ziekenhuiszorg wat aan het afnemen is, zal er toch ook veel druk blijven liggen op het personeel. En mogen we u vragen, wilt u ze nabij zijn? En wilt u ook geven dat ze kunnen verwerken? Als ze misschien ook vele ingrijpende zaken hebben meegemaakt in de achterliggende periode. We bidden u, gedenkt u hen die staan voor de klas. In het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, met beperkingen misschien of zonder beperking op de basisschool. Maar wilt u toch geven dat ze ook aan de kinderen mogen meegeven die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. En gedenkt u ook de kinderen op school, de jongelui. Wilt u ze geven wat ze nodig hebben. En dat ze ook de gaven die gij aan hen gegeven hebt, hun talenten, dat ze die ook mogen gebruiken. En dat ze die ook mogen ontwikkelen. Maar bovenal dat ze ook het christelijke onderwijs als een bijzondere gave uit uw hand mogen ontvangen. Gedenkt u ze ook die op het hoger beroepsonderwijs zitten of het wetenschappelijk onderwijs, waar misschien ook dikwijls aan hun levensboom geschud wordt, wilt u ze standvastigheid schenken. Ook daarin mogen we bidden om uw zegen. Ach Heere, zo weet gij alles wat nodig is. Gij die ons hart en ons leven kent. We mogen u vragen, ontfermt u zich over ons. En wilt u spreken woorden van behoud. Woorden tot zaligheid van ons hart. Opdat we zo getroost deze week in mogen gaan. Dat we zo met voedsel voor onze ziel verder op pad mogen gaan. We vragen het u in het besef dat we altijd in gevaar zijn. En in de bede scheldt de Satan en werkt u zelf aan op de eer van uw naam. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 42e psalm, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u nedig, waartoe zijt ging mij ontrusten. Wat er verder volgt in vers 3 van de 42e psalm. En u kunt nu thuis uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. In de kerk kan dit bij de uitgang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte voor de bibliotheek van de TUA. En de Heere die zegenen u en uw gaven. Straks, na het amen van de prediking, willen we gaan zingen uit de 107e psalm en daarvan het eerste vers. Loof, loof den Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Vers 1 van 107, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is hemelvaart geweest en we hebben op die dag hebben stilgestaan dat de Heere Jezus ten hemel is gevaren. Hij is uit het gezichtsveld van de discipelen is hij verdwenen. Toch heeft geen van hen een traan gelaten. Integendeel. Als we de beschrijving van Lucas zouden lezen in zijn evangelie over de hemelvaart van de Heere Jezus, dan lezen we daar in Lucas 24 vers 52... En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hoe kan er nou blijdschap zijn om het afscheid van Jezus? Normaal gesproken doet afscheid nemen immers pijn en geeft dat verdriet. U of jij, hier in de kerk of thuis, die weet er misschien wel van. Wanneer je iemand voor het laatst ziet en bewust afscheid neemt van die ander, dan wordt er toch menig traan gelaten. Misschien weet jij nog wel dat je voor de laatste keer je ernstig zieke opa of oma hebt bezocht. En je wist heel goed dat hij of zij ging sterven. En daarom gaf het je zoveel verdriet, omdat je wist dat je hem of haar nooit meer zou spreken. De discipelen, die zien de Heere Jezus worden weggenomen door een wolk. En ze zullen hem zo nooit meer zien. Maar hier wordt echter geen traan gelaten. Hemelvaart is immers een feest. Allereerst voor Christus zelf. Het lijden ligt achter hem. Zijn werk is voltooid. En hij mag bij zijn Vader in de hemel, mag hij thuiskomen. Maar hemelvaart is ook tot zegen voor zijn discipelen. Voor al zijn volgelingen. Want de levende Christus, die is nu tot nut van zijn kerk, tot zegen voor zijn kerk in de hemel. En dat zien we ook terugkomen in onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema: door Jezus hemelvaart is er nog zoveel meer. Twee gedachten. Het eerste gaat over de verzoening door zijn dood. Dat is het begin van de tekst, het eerste deel van vers 10. En het tweede punt, het behoud door zijn leven, dat is het tweede deel van vers 10. Door Jezus hemelvaart is er nog zoveel meer. De verzoening door zijn dood en in de tweede plaats het behoud door zijn leven. De brief van apostel Paulus aan de gemeente in Rome is een bekende brief. Het is een brief die in de loop van de eeuwen heel veel invloed heeft gehad. En zo was het Luther die door het lezen van de Romeinenbrief leerde dat niet de rechtvaardige, maar de goddeloze wordt gerechtvaardigd. Natuurlijk, we kunnen niet alles zeggen over de achtergrond van de brief en daarom daarover maar slechts een paar dingetjes. In de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief spreekt Paulus over het hart van het evangelie. De rechtvaardiging door het geloof. Dat is zeg maar het fundament van deze brief. En nu in hoofdstuk 5 vindt de overgang plaats naar een ander thema. De zekere hoop van het delen in Gods heerlijkheid. De zekere hoop van een toekomst vol van heerlijkheid. En zo wordt de rechtvaardiging door het geloof Maar even eenvoudig samengevat, de rechtvaardiging door het geloof, de vergeving van de zonde, die wordt verbonden met de verheerlijking, het eeuwige leven bij God in de hemel. En Paulus die wil dan ook duidelijk maken dat het delen in de vergeving van de zonde, dat een hele nieuwe toekomstverwachting met zich meebrengt. Wanneer je als een goddeloze gerechtvaardigd bent door het geloof, geeft dit ook de zekere hoop van het delen in Gods heerlijkheid. En die beide elementen, dus die elementen van de verzoening en van het verwachten van die volle heerlijkheid, die komen nou in vers 10, komen ze nou samen. En Paulus laat daarbij zien dat die beide elementen gegrond zijn op het werk van Christus. De verzoening en de verheerlijking, we zouden kunnen zeggen, het zijn twee kanten van één en dezelfde zaak. En twee zaken die we ook niet los van elkaar mogen maken. Daarom willen ze ook bijeenhouden deze avond. Dan eerst het begin, dat eerste van de tekst. Maar het gaat over de verzoening. Indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Ja, een mens moet met God verzoend worden. En wie worden er met God verzoend? Vijanden. Zij worden met God verzoend. Nou, jongens en meisjes, misschien weten jullie wel een beetje wat nou een vijand is. In de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers toch de vijand van de Nederlanders. De Duitsers die hadden ons land bezet. En een vijand, dat is iemand met wie je in oorlog bent. En in die oorlog probeer je dan die vijand uit te schakelen. En daarvoor gebruik je alle mogelijke middelen die je tot je beschikking hebt. En we zien dat bijvoorbeeld vandaag de dag toch ook in de strijd tussen het volk van Israël en de Palestijnen. Ze beschieten elkaar over en weer. Een voortdurende discussie wie er nou als eerste is begonnen. Maar in elk geval zie je wel in dat alles dat ze vijanden van elkaar zijn. En nu spreekt onze tekst over het vijand zijn van God. In de vorige versen, vers 6 bijvoorbeeld, sprak Paulus over goddelozen. In vers 8 over zondaars. En hier in vers 10 over vijanden. Zo ziet God ons. Dat is het oordeel dat God uitspreekt over ons leven. Wij zijn van onszelf vijanden die liggen onder het oordeel van God. En sinds de val in Adam is een mens in een staat van oorlog met zijn schepper. Want we zijn overgelopen naar het kamp van de vijand van God, naar het kamp van de Satan. Wij zijn alle van nature tegenstanders van God. En zoals we geboren zijn, willen we van onszelf niets weten van God. Natuurlijk, het is maar een beeld, maar zoals in de meidagen van 1940 de Duitse legertroepen tegenover het Nederlandse leger stonden, zo staat de mens tegenover God. O Paulus, is dat nou niet te zwaar geschud? Is het nou echt zo met een mens gesteld? We komen toch in de kerk, tenminste zoveel als mogelijk is op dit moment. Thuis proberen we toch mee te luisteren of mee te kijken. We proberen ons toch zo goed mogelijk te houden aan Gods geboden. Ik ben serieus en ik ben ernstig. Ja, ik moet wel eerlijk zijn. Mijn leven is niet zonder zonde. Dat is waar. Ik ben niet perfect. Waarom nou te zeggen dat ik een vijand ben van God? Toch spreekt Gods woord daar wel zo over. En daarin worden wij allen bestempeld als vijanden van God. Een mens die vanaf de geboorte zelf op de troon zit. En die van zichzelf een afkeer heeft van God en van zijn woord. In zijn hart leeft vijandschap. En de mens, Psalm 2, die heeft God van zijn troon gestoten. En we willen zelf op de troon plaatsnemen. Kijk, we lezen soms wel eens dat er een staatsgreep gebeurt in een bepaald land. En dan probeert de oppositie of iemand uit de oppositie probeert dan de president uit het land te verdrijven. Die wil diezelfde macht overnemen om dan te gaan bepalen hoe het in het land eraan toe moet gaan. En dan wordt op een oneigenlijke, een ondemocratische wijze gaat iemand de macht grijpen. Zo'n staatsgreep mislukt nog wel eens een keer. En zo'n mislukte staatsgreep kan dan ook niet zonder gevolgen blijven. Die coupplegers, die worden gevangen genomen en die zullen dan worden gezien als een vijand. Nu, in Adam heeft de mens, mag ik het zo zeggen, een staatsgreep gepleegd. En hij wilde God van zijn troon stoten en wilde zelfheerschappij voeren. Maar de mens, die eigende zich daarmee iets toe wat hem niet toekwam. En daarmee heeft hij Gods toorn over zich afgeroepen. En de mens werd uit het paradijs verdreven en moest leven in een wereld vol van ellende, moord en doodslag. De mens is een vijand van God geworden. Blader maar terug, want in deze brief geeft de apostel daar een duidelijke tekening van. Romeinen 1 vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En in hoofdstuk 3 trekt hij helemaal die aangrijpende conclusie. Als daar als het ware wij allemaal, als we voor die spiegel worden geplaatst. En we daarin zien staan, er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. En die vijandschap die blijkt toch met name toen de Heere Jezus Christus in de wereld kwam. Als Zoon van God kwam hij in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En voor het rechthuis van Pontius Pilatus klonk het uit vele kelen, kruisig hem, kruisig hem. En zo staat het ervoor met de mens. Hij is een vijand van God en een vijand van Gods Zoon. En wat moet je nou doen met een vijand? Als dat jullie zo vragen, jongens en meisjes, wat moet je nou doen met een vijand? Nou, een vijand die moet je toch uitschakelen? Een vijand die moet je uit de weg ruimen. Wij zijn een vijand van God. Voelt u dat hij met het zwaard van zijn gerechtigheid voor ons staat? Gereed om ons neer te vellen. In oorlogstijd ben je nergens veilig. En altijd dreigt daar die vijand voor je op te doemen. En altijd kun je getroffen worden door vijandig vuur. En als we de verhalen lezen over een oorlogssituatie, ook in de jaren 40 tot 45, kunnen we toch die verhalen lezen. Nooit wist men zich veilig. En dat gold toch zeker voor hen die in het verzet zaten. Ze waren nergens hun leven zeker. En beseffen wij dat ons leven voortdurend in gevaar is. Steeds weer dreigt de dood. En de oordelen van God dienen zich aan. Heeft de Heilige Geest uw ogen daar al voor geopend? En voel je hoe je als een vijand voortdurend wordt opgejaagd door hem, die met het zwaard der gerechtigheid vijanden zoekt te doden? Wij willen niet dat Jezus koning over ons leven is. En wij hebben ons verbonden aan de Satan. En wij zijn handlangers van de vorst der duisternis. En zo'n vijand, die moet worden gestraft. Na bevrijdingsdag werden de Duitse soldaten opgepakt. En ook handlangers van de bezetters, de NSB'ers, die kwamen in de gevangenis terecht. Sommigen moesten jarenlang zitten. Ze waren er ook, die werden gedood. Ja, dat is toch het verdiende loon voor een vijand. En wij zouden dan toch ook verwachten dat de doodsvonnis voor Gods vijanden onherroepelijk is. En het is waar. Van onze kant is er ook niets aan te doen. Als een vijand van God oog in oog staat met een heilig en een rechtvaardig God, dan weet hij wat hem te wachten staat. Het doodsvonnis. En een ontsnappingsmogelijkheid zit er van onze kant niet in. Maar kijk dan eens naar onze tekst. Waar er van onze kant geen mogelijkheden zijn, zijn ze er nu wel bij God vandaan. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon. Vijanden kunnen met God verzoend worden. God wil nog gratie verlenen. En dan spreekt Paulus over verzoenen. Ja, wat betekent dat woord nou precies, verzoenen? Nou, het is een woord dat wij toch ook wel eens gebruiken. Wij gebruiken dat woord om aan te geven als twee mensen in een conflict met elkaar leven. Als ze dan erover hebben gesproken, het conflict hebben bijgelegd en ze geven elkaar weer de hand, wanneer dat dan ook weer mag, dan zeg je van, ja, ze hebben zich met elkaar verzoend. Stel je maar eens voor, jongens en meisjes, dat jij ruzie hebt gekregen met ook je beste vriendje of je beste vriendinnetje. En een paar dagen lang zeg je niks tegen elkaar. En op het schoolplein loop je zo langs elkaar heen. Op een bepaald ogenblik kom je elkaar buiten schooltijd ergens tegen. En weet je wel, eigenlijk kan dit ook niet. En dan ga je met elkaar praten. En je spreekt het helemaal weer uit. En zo vindt een verzoening plaats. Zodat jullie ook weer met elkaar kunnen omgaan. Dat is natuurlijk maar een beeld uit het menselijke leven. En daarmee is nooit ten volle uit te leggen wat die verzoening met God inhoudt. Maar het wijst ons wel in een bepaalde richting. In de verzoening met God wordt de rechte verhouding met God weer hersteld. Door de verzoening worden vijanden van God tot kinderen van God. En die verzoening die gaat van God uit. Hij neemt het initiatief. Ja, God en de mens die staan daarbij dus niet op gelijke voet. God verzoent ons met zichzelf en wij worden met God verzoend. Het is iets wat een mens niet zelf kan bewerken. Denk maar weer eens aan wat er gebeurde met Duitsland en het volk van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. Er was toch alle reden om het land te gaan verdelen onder de geallieerden, om de inwoners te beboeten en elke toekomst te gaan ontnemen. Het gebeurde echter niet, want binnen de Europese Unie kreeg Duitsland weer een volwaardige plaats. Ze mochten meehelpen en meebesturen in Europa. Je zou kunnen zeggen, de Duitsers, ze werden weer opgenomen te midden van de omringende volkeren. Het was niet iets wat ze hadden verdiend, maar dat werd hen geschonken. En nu lezen we hier dat vijanden met God worden verzoend. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn. Die verzoening die gaat dus helemaal van God uit. Hij neemt het initiatief. Hij verzoent vijanden met zichzelf. onbegrijpelijk, onverklaarbaar en toch waar. Maar hoe is het mogelijk dat een vijand nou met God verzoend wordt? Is het wel eens uw vraag? Hoe word ik nou met God verzoend? Ik vol zonde, vol ongerechtigheid en God de Heilige, God de Rechtvaardige. God die geen zonde door de vingers kan zien. Paulus zegt het erbij in onze tekst. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, en zet er dan maar een streep onder, door de dood van zijn zoon. Door de kruisdood van Jezus Christus kan God vijanden met zichzelf verzoenen. Een vijand wordt met God verzoend door het zoenoffer van Christus. Het sterven van de Heere Jezus, dat is een verzoenend sterven. Er kon niet anders voor de zonde betaald worden dan door de dood van Gods Zoon. En hij heeft de toorn van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, die heeft hij gedragen. En die heeft hij weggedragen. En hij heeft alle gehoorzaamheid en alle goddelijke gerechtigheid, die heeft hij volkomen vervuld. En Christus heeft vrijgekocht van de vloek door zelf een vloek te worden. Hij werd onschuldig in het gericht van God veroordeeld, opdat er voor een vijand vrijspraak zou zijn in het gericht. En dat is de grond van de verzoening. Dat borgtochtelijk lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Door zijn borg- en middelaarswerk is de verzoening voor de bruidskerk aangebracht. En deze dood van Christus is het volkomen offer tot genoegdoening van alle zonden. En dan zeggen de Dordtse leerregels er zelfs bij, dat die zoendood van Christus overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonden van de ganse wereld. Want die verzoening heeft Christus verworven voor vijanden. Vijanden worden met God verzoend. Ja, dat zet een streep door alles voor mijzelf. God verzoent vijanden met zichzelf. Wij, of tenminste ik wel, en jij toch denk ik ook. We zijn er altijd zo bezig om in onszelf naar aanknopingspunten te zoeken, waarop God dan zijn verlossingswerk zou kunnen opbouwen. Paulus snijdt hier alles af. Wij worden niet met God verzoend vanwege onze trouwe kerkgang. We worden niet gerechtvaardigd om ons nette gedrag of om iets wat in ons is. Het is niet vanwege een vroom gebedje, een diepe indruk of een ernstige aandoening. We worden met God verzoend als vijand. Van onze kant kan er niets bij. En dat betekent dat van onze kant er ook alles aan moet. En dat heel dat gebouw, dat omver moet worden geblazen. Dat gebouw van onze vrome werken. En van onze vrome godsdienst. Want in de weg van de verzoening kan God niets van ons gebruiken. Dat zit ons alleen maar in de weg. En heeft de Heilige Geest u dat ook al laten zien? God verzoent geen bekeerde mensen met zichzelf. En God verzoent ook geen opgeknapte en opgelapte mensen met zichzelf. Hij verzoent vijanden met zichzelf. Dan valt alles van ons valt er buiten. En er wordt geleerd dat zalig worden van ons uitgezien onmogelijk is. Dan kom je als een verloren zondaar aan Gods voeten terecht. En ontdek je wat het is om een vijand van God te zijn. Maar zie daar,
Jezus Christus, hij is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Om door zijn offer vijanden met God te verzoenen en terug te brengen tot het vaderhart van God. En dat laat toch zien de ruimte die er ligt in het offer van de Heere Jezus. Zelfs de ergste vijand kan zalig worden. En voor de grootste zondaar is er toch hoop. Goddeloze mensen die gered kunnen worden van het verderf. En is Paulus zelf daar niet een uitnemend voorbeeld van? Hij die onderweg was naar Damascus om de gemeente van Christus te vervolgen. Maar God zocht deze vijand op, zette hem stil. En Paulus werd om Christus wil met God verzoend. En omdat vijanden met God verzoend worden, hoeft niemand van ons hier in de kerk en hoeft niemand thuis te wanhopen. Misschien zit er zo iemand die zichzelf een vijand van God weet. U worstelt met uw zonde. Uw schuld is groot. En u weet niet hoe u er vanaf moet komen. Het is donker in het hart. En de doodsnacht komt steeds dichterbij. Maar je beseft dat je zo niet sterven kan. Want je zonden liggen tussen u en God in. U bent nog niet verzoend met God. Maar u mag horen van het volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Hij heeft zijn leven gegeven. En hij heeft zijn bloed gestort. Hij is gekomen om gevangenen uit de gevangenis te halen. En om schuldigen, om voor hen de schuld te betalen. Als borg heeft hij voor hen betaald met zijn dierbaar bloed. En hij heeft de schuld op zich genomen die geen vijand ooit zou kunnen betalen. Maar met het offer van zijn dood verzoent hij zondaren met God. Het kan ook zijn dat je thuis zit of in de kerk met een hart vol onverschilligheid. En je weet van de vijandschap die er van binnen leeft tegen God en zijn dienst. Maar eigenlijk vind je het wel best zo. Je hebt helemaal geen belangstelling voor het evangelie. En je hebt eigenlijk zelfs een hekel aan alles wat met God en zijn dienst te maken heeft. En het liefst zou je met alles breken. Maar je zit nog voor de laptop of je zit hier nog in de kerk omdat je wel mee moest. Van je vader en van je moeder. Als het aan jou lag, had je de kerk al lang verlaat. Wat wil je dan alsjeblieft horen? Wat hier staat. Dat God vijanden verzoent met zichzelf. Door de dood van de Heere Jezus. Als hij dan door zijn woord en door zijn geest de aanval opent op jouw hart. Dan is het direct gedaan met al je vijandschap. Als hij in het gewaad van zijn woord landt op jouw levensstrand, dan wordt het D-Day. En dan slaat hij de beslissende slag om je oude, zondige ik de doodslag toe te brengen. En al uw opstand slaat hij dan tot op de grond neer, zodat je al je wapens moet inleveren. En de witte vlag moet hijsen en je moet overgeven, capituleren voor God. En hij opent je ogen voor de Heere Jezus Christus. En hij leert je verstaan wat er te vinden is in dat bloed van Christus. Ja, want buiten de Heere Jezus zijn wij vijanden van God. En als u buiten de Heere Jezus leeft, en als dat zo blijft, dan zal de dag eens komen dat God zijn toorn over uw vijandschap zal uitstorten. Want er zal de grote dag van zijn toorn komen. En die kun je niet ontlopen.
En dan zal je het uitroepen tot de bergen en tot de steenrotsen. Valt op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En van de toorn van het lam.
Maar die bergen en die rotsen zullen u dan geen bescherming kunnen geven.
Als je zo sterft, zul je voor eeuwig de toorn van God moeten ervaren. Maar het is nog niet de dag van het oordeel. En het woord van de Heere mag nog uitgaan waarin hij het ons toeroept. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Vijanden, ze kunnen met God verzoend worden door de dood van Gods Zoon. Zijn verlossingswerk biedt nou alles wat u nodig hebt. En alles wat je van jezelf mist. Het is te vinden in het bloed van het lam.
Maar er is niet alleen de verzoening door zijn dood. Maar dat is onze tweede gedachte. Dat is ook het behoud door zijn leven.
Want inderdaad, de verzoening door de kruisdood van de Heere Jezus Christus, het is het hart van het christelijk geloof. Maar dan mogen we geen amen zeggen. En nog geen punt zetten. Want de kruisdood van Jezus is niet het laatste helsfeit. Na Goede Vrijdag volgen Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en straks wacht nog de wederkomst. Het is wel van belang dat we dat ook benadrukken, want wij zijn soms in de kerk zo gespitst op dat eerste, op de rechtvaardiging van de goddelozen, dat we ondertussen vergeten dat de verzoening met God niet het einddoel is. En Paulus gaat ook in onze tekst verder. Een tekst die u hopelijk al wel hebt herkend als een tekst die ook voorkomt in het avondmaalsformulier. Wat zegt hij dan? Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dat is best een lastige zinswending bij Paulus. Hoe moeten we dat nou zien, dat hij daar zegt veel meer? Is er dan een veel meer dan met God verzoend te zijn door de dood van zijn zoon? Mogen we eigenlijk wel spreken van een veel meer? Want de verzoening met God door het offer van Christus is toch het hart van het evangelie. En nu zegt Paulus dat er iets is dat daar bovenuit gaat. Wat is dat dan? En hoe zit dat dan? In vers 10 wordt dat veel meer, dat dus boven het verzoend zijn uitgaat, dat wordt verbonden met het behouden worden door zijn leven. En dan gebruikt Paulus in de grondtekst voor het woord behouden een woord dat eigenlijk heen wijst naar de toekomst. Het gaat dus dan niet meer om de rechtvaardiging of om de verzoening in het heden. Daar ging het eerste gedeelte van vers 10 over. Het gaat nu om de redding in het eindgericht. Om de vrijspraak in het laatste oordeel. En Paulus spreekt dus in het tweede gedeelte van onze tekst over het einddoel van een christen. Het is niet af als wij met God verzoend zijn. Het is niet compleet als wij delen in dat zoenoffer van Christus. Toch nog maar één keer weer een beeld uit de Tweede Wereldoorlog. In 1945 werd het vredesverdrag getekend met de Duitsers. De strijdbel werd begraven, de oorlog was voorbij, maar de wederopbouw moest nog plaatsvinden. Dat was een proces wat jaren duurde. We zouden kunnen zeggen, zo is de verzoening is ook niet het eindpunt. Mag ik het zo zeggen, met alle eerbied gesproken? Het is een noodzakelijk tussenstation op weg naar de eindbestemming. Zij die met God verzoend zijn door de dood van Christus, die wachten nog op de eindverlossing, de opname in Gods heerlijkheid. Want daar loopt het toch op uit, om voor eeuwig te mogen juichen voor Gods troon. En dat is nou wat Paulus benadrukt in het tweede gedeelte van vers 10. En de apostel wijst er dan op dat de opname in Gods heerlijkheid veel groter en veel heerlijker en veel rijker is dan de verzoening met God. Die toekomstige eindverlossing zal al onze verwachtingen ver overtreffen. En een christen, een die met God verzoend is door de dood van zijn zoon, die kijkt er ook met verlangen uit naar het einddoel. Waar de volle gemeenschap met de drie-enige God zal worden gesmaakt. En waar de vreugde in de Here nooit meer zal worden bedorven. Maar waar je voor altijd bij de Here Jezus, bij je heiland en bij je zaligmaker mag zijn. Maar wat kunnen tussen dat moment van de verzoening met God door de dood van Gods Zoon en de verheerlijking, wat kunnen er in die tussentijd nog veel gevaren afkomen op Gods volk? Zij die met God verzoend zijn door de dood van Gods Zoon, die worden niet terstond, die worden niet direct in heerlijkheid opgenomen. Zo kan er vanuit de samenleving, waarin de dienst van God naar de marge is verdreven, wat kan er dan niet veel op en afkomen? Misschien zitten ze hier, kinderen van God die daar zo van afweten. Verdrukking, spot, lijden. We zien het er ook in ons land, dat het steeds lastiger wordt om ook christelijke bijbelse standpunten uit te kunnen dragen. De zondag als rustdag is op heel veel plaatsen in ons land al lang verleden tijd. Op medisch gebied zijn er hele andere gedachten over leven en dood. En krijgen hen die in de zorg werken daar ook heel veel mee te maken. Bijzonder onderwijs zit toch volop in de gevarenzone. Als het gaat om toelatingsbeleid, als het gaat om benoemingsbeleid, als het gaat om wat er op de scholen geleerd wordt. En bovendien, Gods kinderen die blijven in zichzelf toch ook nog zondaren. Die komen er toch elke dag weer achter dat er van dat nieuwe leven nog maar zo weinig terechtkomt. En ze ontdekken in zichzelf nog zoveel verkeerde gedachten. Nog zoveel hoogmoed. Nog zoveel lage gedachten van Christus. En nog zoveel goede gedachten over de zonde. En het leven met de Here, wat wordt er niet dikwijls gekenmerkt door lauwheid. In de kerk of thuis dwaal je gedachten onder de preek vaak af. En je wil best wel wat meenemen van de preek, maar als je maandagavond van je werk terugkomt, je zal zeggen dat je al heel veel weer kwijt bent. En je gebeden, die vaak zo vol ongeloof zijn. Het gebedsleven, dat zo kan verflauwen. De wereld die trekt. En in het hart merk je hoe daar allerlei zonden leven. Of wat te denken van het werk van de Satan. De duivel doet er toch alles aan om de verlosten, om die bij de Here vandaan te krijgen. Dan zaait hij twijfel aan de betrouwbaarheid van Gods woord. Of hij maakt u wijs dat uw geloof, dat uw bekering, dat het maar inbeelding is. En hij wijst je op je zonde. En hij wijst je misschien op een grote val in de zonde. En hij zegt tegen je, zie je, nu heb jij je zaligheid voorgoed verspeeld. En wat kan dat niet een aanvechting? En wat kan dat niet een bestrijding geven? Toch zegt Paulus met volle overtuiging, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Voor hem is er geen twijfel mogelijk. Het behoud ligt vast. Weet Paulus dan niet van de strijd van een kind van God? Beslist. Na zijn bekering kende Paulus ook de strijd tegen de zonde. Hij kende die geloofsstrijd en hij wist van de aanvechting. Maar de zekerheid waar Paulus over spreekt, dat is niet een zekerheid die hij in zichzelf vindt, Maar dat is een zekerheid die buiten hem ligt. In Christus. Want hij zegt het. Wij zullen behouden worden door zijn leven. Jezus is immers de levende. Dat is Pasen. Hij is opgestaan. Dat is hemelvaart. Jezus die ten hemel is gevaren en zit aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Is het niet zo dat we in de kerk soms veel te snel ophouden bij ons denken over de Heere Jezus, bij het kruis van Golgotha? En misschien soms dan nog bij het lege graf in de hof van Jozef en Arimathea. Maar Gods woord leert ons dat er meer is. Zoveel meer. En dat meerdere, dat verbindt Paulus nu met het leven van Christus. Na Goede Vrijdag, als de Heer Jezus het heeft uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. Na Goede Vrijdag staat er geen punt. Er is zoveel meer in Christus te vinden. De dood van Christus is niet het einde. Die gekruisigde Christus is opgestaan en opgevaren. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En zijn leven is toch het bewijs dat hij de dood en de zonde heeft overwonnen. Want die levende Christus is opgevaren ten hemel. En hij is daar in de hemel niet werkloos. Om het in alle eerbied te zeggen, hij zit daar niet niks te doen. Zijn werk in de hemel tot verlossing van zijn kerk gaat verder. Want voor het aangezicht van zijn Vader is hij onze voorspreker. En hij wijst zijn Vader op zijn eigen offer. Hij is daar als het ware de advocaat voor zijn kerk hier op aarde. En het hemelse vertrek, dat hemelse gebedsvertrek waar Christus Jezus is binnengetreden, als hij het hemelse heiligdom is ingegaan, het heeft dus ook iets van de sfeer van een gerechtshof. Als Christus daar komt als de advocaat. Die alle bewijslast bij zich heeft om zijn cliënt vrij te spreken. En zo'n advocaat die wijst de rechter op de papieren die hij bij zich heeft. En hij eist vrijspraak. En zo komt Jezus nu voor het aangezicht van zijn Vader. En hij pleit daar bij zijn Vader op zijn volbracht werk. Ja, want hij kan zijn Vader ook wat laten zien. Zijn offer. Zijn bloed. Zijn gerechtigheid. Hij verschijnt daar immers met de tekenen van het kruis. En hij komt daar als degene die dood is geweest, maar nu leeft tot in alle eeuwigheid. En hij heeft bij zich die door de Vader ondertekende kwitantie, dat door zijn offer de schuld is betaald en de ongerechtigheden zijn verzoend. En als ware hij een advocaat, zo voert hij daar voor het aangezicht van zijn Vader een pleidooi. En hij wijst op het door hem gestorte bloed en hij zegt: Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. Ik heb hun straf gedragen. En ik heb een schuld betaald. Voelt u veel meer? Ja, veel meer. Dat bevat het pleidooi van Christus. En dat bevat ook de voorbeden van Christus in de hemel. Want vanuit de hemel regeert Christus zijn kerk. En hij vergadert zijn kerk. En hij beschermt zijn kerk tegen alle vijanden die op die kerk kunnen afkomen. Maar hij zorgt ervoor dat niemand ze uit zijn hand kan rukken. En hij bidt tot zijn Vader om hun bewaring. Want hij weet van de gevaren en de bedreigingen die de kerk op aarde, waar die mee te maken kunnen hebben. En hij bidt het: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En als u dan zelf door de moeite, de druk en de zorgen van het leven misschien niet meer bidden kan en geen woord meer kan vinden,
de tranen, zo velen zijn die leven in uw hart. Of als je vanwege je zonde en je verkeerde gedachten, je verkeerde lusten niet meer bidden durft, dan is Hij het, de levende, die daar verschijnt voor het aangezicht van God en daar voor ons bidt. Nee, die volkomen zaligheid, in dit leven wordt die niet gesmaakt. Hier blijft het gebrekkig, maar daarom stopt het verlossingswerk van Christus ook niet op Golgotha. Want als een vijand met God verzoend wordt door de dood van Christus, dan heeft hij die levende Christus nog zo nodig voor zijn behoud. En Gods kinderen zijn tot de dag van hun sterven aangewezen op die levende Christus. En vanuit de hemel wil Christus het offer dat hij heeft gebracht, wil hij ten volle gaan uitwerken in de harten van zondaren. En daarom was het nodig dat hij ten hemel zou gaan varen, opdat hij zijn geest zou zenden. Want veel meer, daaronder valt er ook de uitstorting van die Pinkstergeest. Die geest die ons overtuigt van onze vijandschap. Maar die geest die ook verbindt aan Christus. De geest die leidt in alle waarheid. De geest die ondersteunt, die sterkt en die bemoedigt. De geest die je leidt door het strijdperk van dit leven heen. O ja, de weg tussen de rechtvaardiging en de verheerlijking. Wat kan die weg niet duister schijnen? En wat moet op die weg ook vaak niet veel worden afgeleerd? Wat wordt er soms wat afgetopt? Wat kan het de vrees zijn dat je de haven van de eeuwige gelukzaligheid nooit veilig zal binnenvaren? Maar let dan op Gods woord. Het behoud ligt vast in de levende Christus. Van mijn eerste komen tot Christus, totdat ik mijn voeten zal zetten door die poorten van de hemel, is dat alles het werk van de Heere Jezus Christus. Veel meer. Ja, daarin ligt toch rust en troost. Ook als u weg door de woestijn gaat, om dan te mogen weten en te mogen zingen, misschien met een snikkende ziel: nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de zegekroon meer af. Want nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Want zelfs in het diepste dal en in de zwaarste stormen is het dan die levende Christus die me bij de hand grijpt en die mij leidt door het dal, door de doodsvallei heen en die me brengt in de eeuwige gelukzaligheid. Misschien zit er een kind van God die bang is dat hij de eindstreep niet zal halen. Nu schiet steeds tekort tegenover de Heer. En van de heiliging in je leven komt er maar zo weinig terecht. En de duivel probeert ook alles in de war te schoppen. En hij maakt je ook wijs dat iemand met zoveel zonde ook nooit zalig zal kunnen worden. En als je op jezelf ziet, moet je hem nog gelijk geven ook. Maar nu zegt onze tekst dat het behouden worden, het ingaan in die volkomen zaligheid, dat dat geen mensenwerk is, maar dat het het werk van Christus is. Dat hij niet alleen de verzoening heeft verworven door zijn dood, maar ook het behoud door zijn leven. Vanaf de verzoening, vanaf de rechtvaardiging, vanaf de vergeving der zonden, tot het ingaan in het nieuwe Jeruzalem, is het alles het werk van de gekruisigde en de opgestane en de ten hemel gevaren Christus. En zijn kruisdood en zijn opstandingsleven, die vormen de pijlers van de verlossing. Nee, dan is het hier beneden nooit af. En dan kom je hier de strijd ook nooit te boven. Maar de uitkomst is zeker. Dankzij hem die leeft en is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Straks wacht de eeuwige heerlijkheid. En die hoop, die kan niemand van hen afnemen. Want die hoop is gegrond in de levende Christus. En hij leidt mij veilig langs de ruwe en donkere wegen van deze wereld. En langs de duistere wegen van mijn eigen hart leidt hij me naar die plaats waar ik ten volle mag delen in zijn heerlijkheid. De Zoon die verzoent met God door zijn offer. En die betaalt met zijn bloed. Die maakt als de levende zijn eigen werk af. Ja, door Pasen, door hemelvaart, is er zoveel meer. Zijn liefde, die zocht mij. En zijn bloed, die kocht mij. En zijn leven behoudt mij. Begrijpt u waarom de discipelen met blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw grote en heerlijke naam te danken. Wat we vanuit uw woord mochten horen. Voor een vijand. Verzoening met God. Nee, niet doordat hij zelf zijn best doet. En zichzelf omhoog werkt. Maar omdat u in Christus uw Zoon bent neergedaald en zo'n vijand hebt opgeraapt uit het slijk van de zonde en verzoend door uw offer met God de Vader. We danken uw grote naam voor dat wonder en geef als ze er zitten die nog leven in hun vijandschap en leven buiten Christus, dat hun ziel moed zal grijpen. En dat het hen zal brengen voor uw aangezicht. En we danken u, wat u ons liet zien vanuit uw woord. Van die toekomst vol van hoop. Een toekomst voor hen die de verschijning van Christus hebben leren lief krijgen. Dat hun behoud vast ligt. Omdat u, o Heere Jezus, als de levende in de hemel tussentreedt bij de Vader. We bidden het u. Vermeerder uw kerk. Bewaar uw kerk. O Heere Jezus Christus, als uw kerk hier op aarde, als een Stefanus, bestreden en vervolgd wordt, wilt u dan opstaan en wilt u het dan opnemen voor uw kerk. Zo mogen wij uw naam danken. Want u hebt ons toch ook getoond dat juist daarom ook de toekomst voor die kerk vast ligt. En dat niets en niemand dat kan verbreken, wat het vast ligt in Christus, de gekruisigde, de opgestaande en de ten hemel gevarene. En zo mogen we uw naam hartelijk danken voor uw woord wat u ons gaf op deze zondag. En dat we elkaar rondom uw woord ook mochten ontmoeten. En wilt u zelf dat woord in de week die voor ons ligt ook verder uitwerken in onze levens. Wilt u zo met ons gaan, waar we onze voetstappen ook hebben te zetten, en wat er ook van ons wordt gevraagd, wilt u ons helpen en sterken met alles wat we hebben te doen. Wilt u ons bewaren voor de zonde en bovenal voor een onverzoend sterven. En wilt u geven dat we in gedachten, als het ware, met die mensen in Jeruzalem één mogen zijn en bijeen mogen zijn, biddend, smekend en worstelend om de vervulling van uw belofte en de doorbreking en werking van de Pinkstergeest. Maakt u zo alle dingen wel. Wat zonder was, wilt u het vergeven. En aanvaard onze dank. Drie enig God. U komt toch toe. Alle lof en alle eer. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 138ste psalm, psalm 138, en daarvan het vierde vers. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Vers 4 van 138.
Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.